Goedemorgen gemeente, de kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Voets voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Genesis 1 en 2. De kerkdiensten vanavond om 6:30 hoopt onze oud-predikant G. Mulder uit Kootwijk voor te gaan. Zondag 12 februari in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. En in die dienst zal de heilige doop bediend worden. En in de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. Voorbeden. We leven mee met Cor Jonkers, de Kosterijstraat 6, die met rugklachten topt. En we denken ook aan andere zieken in de thuissituatie. Mevrouw J. Nijhoff Verhoeks, Verzandstraat 34, is afgelopen week verhuisd naar het slot te Gameren. En we doen voorbeden voor de situatie in Oekraïne. Mededelingen, vacature, kerkrentmeester. In de kerkenraadvergadering van 25 januari is de heer Adrie Bracht, Ottersdam 2, benoemd in de vacature van kerkrentmeester. We zijn dankbaar dat hij bereid is deze plaats in te vullen. Restaurant van het Open Jeugdwerk. Zaterdag 11 februari organiseren de jongeren van het Open Jeugdwerk weer het OJW restaurant. De opbrengst van dit restaurant is voor Stichting ZOA. Je kunt nog reserveren via de website van het OJW of telefonisch. Informatie vind je in de kerkbode en ligt ook achterin in de kerk. Je kunt reserveren tot en met woensdag 8 februari. Sing-in. Vanavond is er na de dienst een sing-in hier in de kerk. Deze wordt door de jeugdvereniging georganiseerd en iedereen is hartelijk welkom. De collecten. Vandaag zijn de volgende collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. We bevelen de collecten hartelijk bij u aan. De voorzang. De voorzang is Psalm 46, vers 1. God is een toevlucht voor de zijnen. Hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk of thuis een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zetten de dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 89. Daarvan het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Uw goedheid straalt hun toe en uw macht schraagt hen in het lijden. Het 7e vers van Psalm 89. Met het voorlezen van de wet horen we vanmorgen ook het 7e gebod voorbij komen. U zult niet echt breken. En voordat we aandacht besteden aan de grote impact waarmee je te maken krijgt als je huwelijk op de klippen loopt, leek het mij gewenst om eerst aandacht te besteden aan wat de Bijbel zegt over de geschapen mens. God schiep de mens mannelijk en vrouwelijk. Wat betekent dat? We zingen daarvan ook met Psalm 33 van God als schepper ook van de mens nadat we de wet hebben gelezen. Psalm 33 vers 7, de grote schepper van alle dingen, ook van de mens, mannelijk en vrouwelijk. Hij ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag van de stervelingen. Het 7e vers van Psalm 33. God sprak, God spreekt, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht, om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw rund, nog uw ezel, nog uw enig van uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten, zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen. En u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn dienaar, nog op zijn dienares, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Laten we met en voor elkaar gaan bidden. We hebben u zingend beleden als de schepper van uw eigen woonplaats, de hemel. We hebben u ook beleden dat u deze aarde waar wij wonen hebt gemaakt. Deze planeet die voor u als de hemelse God niet meer is dan een voetenbank. Zo groot bent u, Heere. We prijzen u in uw grootheid en in uw majesteit. Maar we kunnen dat niet zoals de engelen dat doen. Bij ons loopt door alle goede woorden die we tegen u zeggen altijd een barst. Omdat we op deze planeet leven. Mensen die buiten het paradijs gekomen zijn mens zijn we. Man zijn we, vrouw zijn we. En u weet ook wat die woorden met ons doen en wat dat voor ons betekent. U bent onze schepper. En we zijn hier in de kerk omdat u ons hier samen roept, omdat u ook onze herschepper wil zijn. De vernieuwer van ons leven, dat hebben we allemaal nodig. Want we willen het u belijden, Heer, en we zeggen het uw woord na. We kunnen niet sterven zoals we geboren zijn. En daarom zijn we ook hier. Om door uw geest, genadig, verbrekend, verbindend, helend, onder handen genomen te worden. Heilige Geest, wees erbij als we uw eigen boek lezen. De Bijbel. Heilige Geest, u bent het geweest die de Bijbelschrijvers hebt ingegeven, geïnspireerd wat ze op moesten schrijven. En laat uw eigen woord vanmorgen in het heden van ons leven mogen opengaan en betekenis krijgen en betekenis hebben. Te midden van alle woorden die we horen en alle boodschappen die op ons afkomen van dag tot dag. Heren, we danken u dat u de vernieuwende God bent. Nadat we voor de spiegel van de wet hebben gestaan, willen we het ook tegen u zeggen dat we niet vernieuwing, maar vernieling verdienen. En het is uw barmhartigheid dat we niet vernield zijn. Dat we hier nog mogen zijn. Dat is een blijk van uw gunst. We willen u daarvoor danken. Laat vanmorgen uw woord tot klinken brengen en tot klinken komen. Wilt u ons vanmorgen helpen als we de bedoeling van het mens zijn proberen op het spoor te komen en lijnen te trekken naar het leven van jong en oud vandaag. Wilt u ons daarin zegenen. Wij bidden u, ontferm u over deze wereld die gebroken is. In alle facetten van het leven. Gebrokenheid op het internationale vlak. En we doen een beroep, Heren, op uw almacht. De almacht die uw eigen is. En we bidden u om een ingrijpen. In Oost-Europa en Oekraïne. Dat door uw almacht het geweld wordt beëindigd en vrede gesloten. En er een begin gemaakt wordt met de verzorging van de enorme innerlijke pijn die er ook is. Heren, er is ook gebrokenheid binnen onze gemeente. En wie van ons zal kunnen zeggen dat er geen gebrokenheid is in zijn en haar leven? Wij bidden u, ontferm u over de zieken. Want de ziekten bepalen ons bij de kwetsbaarheid van ons menselijk leven. Ontferm u over Cor Jonkers. Leg uw zegenende hand op de zorg die hij krijgt om de rugklachten ook draaglijk te maken. Geef ook kracht, Heren, als angsten, psychische onzekerheden een schaduw over ons leven werpen. Breng met uw evangeliewoord licht in het donker. Wij bidden u voor mevrouw Nijhoff, voor wie een verhuizing naar het slot noodzakelijk werd, omdat wonen in zelfstandigheid voor haar niet meer mogelijk was. Zegen de zorg die ze ontvangt en laat uw genade haar aan u mogen verbinden. Zegen ons vanmorgen, opdat wij u ontmoeten als de levende God. U die leven is en leven geeft. Hoor ons uit genade. Amen. Gemeente, we lezen een gedeelte uit Genesis 1. Genesis 1, vers 26 tot en met 28. Dat lezen we in de eerste plaats. Genesis 1, vers 26. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen. En God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. We lezen verder in hoofdstuk 2, Genesis 2, vanaf vers 18. Ook, zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. De Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan al de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld. Maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden. Want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot één vlees zijn. En ze waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw. Maar zij schaamden zich niet. Tot zover de schriftlezing. We gaan zingen van Psalm 128. We zingen uit de bundel Weerklank, Psalm 128. Daarvan vers 1 en ook vers 2. Psalm 128, vers 1 en 2. gemeente, we willen vanmorgen vanuit Genesis 1 en 2 nagaan hoe positief de Heere God de relatie tussen man en vrouw heeft bedoeld. Daarom hebben we twee gedeelten gelezen uit het begin van het boek Genesis. En dat zijn natuurlijk hoofdstukken, gemeente. Zolang je voor Genesis 3 blijft, dan weet je dat je nog in het paradijs bent waar de zonde nog niet is binnengekropen. Als we kijken, gemeente, naar de manier waarop de Heere God de schepping aanpakt, dan is het eigenlijk wel heel bijzonder hoe die dat doet, hoe doordacht dat gebeurt en hoe gepland ook. Ik bedoel, de mens wordt niet als eerste schepsel door God op deze wereld gezet. Dat doet God pas na 5 dagen. Als de planten en de dieren er zijn. Je zou kunnen zeggen, nadat God bij wijze van spreken eerst een huis heeft gebouwd, dan schept hij de mens. Niet eerst de mens zonder huis, maar eerst een huis en dan de mens. Dat is de orde in de schepping. Ik weet niet of het u en jou is opgevallen bij het meelezen in Genesis 1... dat God dan iets gaat doen wat hij nog niet eerder heeft gedaan. Ik kijk naar vers 26 van hoofdstuk 1. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld. En laten zij heersen over de vissen van de zee en over de vogels in de lucht. Laten wij. Als je nou schrift met schrift vergelijkt, het Oude Testament en het Nieuwe Testament naast elkaar legt, dan zou je kunnen zeggen, hier zijn God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest, die zijn met elkaar in gesprek. En gemeente, we kunnen met elkaar natuurlijk wel nagaan, als de Heere God beraad houdt met zichzelf en hij komt met een plan, dan is dat iets belangrijks. De drie enige God die komt op het idee om een mens te scheppen. En wat God niet bij de planten heeft gezegd en ook niet bij de dieren heeft gezegd, dat zegt hij nu wel. We maken de mens naar ons beeld en onze gelijkenis. Dan kan ik me voorstellen dat jij denkt bij het beeld van God, wat moet ik me daar nou precies bij voorstellen? Wat is dat dan? Waar moet ik dan aan denken? Hoe zag die mens er dan uit? Je zou kunnen zeggen, dan moet je kijken naar de Heer Jezus. Als je wil weten hoe die eruit zag in Gods idee, dan moet je naar Jezus kijken. Hij was beelddrager van God in optima forma. En dan zou je zeggen, waarin valt Jezus dan op? Hij was helemaal gefocust op God, zijn Vader. Hij wilde wat God wilde. Jezus verlangens, Jezus woorden, Jezus daden, Jezus gedachten. Ze waren zuiver, gaaf, naar de maat van Gods wil. Zo was Jezus beelddrager van God. Beelddrager van God, gemeente, betekent ook, zoals God in zichzelf een relatie onderhoudt, en dat bedoel ik de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zo zijn wij mensen ook bedoeld om met elkaar te communiceren. Wij mensen zijn bedoeld om in relatie met elkaar te leven. En wij mensen, wij staan in relatie tot de schepping. En we staan in relatie met onze schepper. Je zou kunnen zeggen, wij mensen, wij zijn relationele wezens. We stellen elkaar vragen. We geven elkaar antwoord. Iemand schreef, God schept de mens als een antwoordelijk wezen. Antwoordelijk. We kunnen elkaar antwoorden. God maakt dus eerst een plan om de mens te scheppen. En vervolgens voert God dat plan ook uit. Want we lazen, en God schiep de mens naar zijn beeld, mannelijk en vrouwelijk schiep hij ze. Apart, hè? God schept dus niet een eenzaam wezen. God schept een tweezaam mens. Tweezaam. Niet alleen mannen, niet alleen vrouwen, ook geen geslachtsloze wezens, ook dat niet. Man en vrouw in dat onderscheid. Gemeente, dat klinkt natuurlijk voor ons mensen in 2023 misschien wel als te simpel. Als je oren ogen hebt en je hebt je ogen open in onze tijd, dan weten we dat het woord gender een woord is van onze maatschappij. Waar mensen ook lijden aan genderdysforie, daar wil ik straks het een en ander over zeggen. Mannelijk, vrouwelijk. Zo spreekt de Bijbel over de mens. God schiep de mens mannelijk en vrouwelijk en ieder die heeft iets aparts, iets eigens. Je zou kunnen zeggen, man en vrouw zijn als het ware als twee eilanden dicht bij elkaar, die aan elkaar verbonden zijn door middel van een brug. Ze hebben wat met elkaar, die twee. Ze zijn aan elkaar verbonden. Ze vullen elkaar ook aan. Ze vormen met elkaar een twee-eenheid. Twee-eenheid zoals twee schelpen bij elkaar horen. Ze passen bij elkaar. Je hoort bij elkaar en samen, als man en vrouw, samen ben je beelddrager van God. Samen eer je God. Samen heb je God lief. En de man die doet dat op zijn manier en de vrouw doet dat op haar manier. Ieder met zijn eigen talenten. Dus ook niet in een concurrentieverhouding met elkaar. Een man hoeft zich wat dat betreft niet te bewijzen. De eerste vrouw, die hoefde de man niet op sleeptouw te nemen om een loflied op God te zingen. Ze hoefde dus bij wijze van spreken niet tegen Adam te zeggen, nou kom op Adam, laten we eens God groot maken. Dat deden ze samen, spontaan. En Adam hoefde aan zijn vrouw niet uit te leggen wat nou de bedoeling van hun leven was. De vraag kwam bij die twee helemaal niet op, waar leef ik nou eigenlijk voor? Dat was helder als glas. We leven tot eer en tot lof van onze Schepper. Ze gingen er samen voor. Om voor God te leven, met God te leven. Tweevoudig zijn ze geschapen. Om elkaars wederhelft te zijn. Mooi, hè? Ze waren dus geestelijk op elkaar aangelegd. Ook lichamelijk op elkaar aangelegd. Emotioneel op elkaar afgestemd. Ze vullen elkaar aan. En gemeente, van begin af aan was er een derde in het spel. God, die natuurlijk de eerste wilde wezen bij de twee. En God was ook de eerste. Tenminste, zolang het goed ging in de tuin. Je zou kunnen zeggen, het eerste mensenpaar speelde als kinderen onder het toeziend oog van een vaderlijke God. En God zegent hen en hij zegt tegen de mens: wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde. We hebben dus, gemeente, als je heel Genesis 1 leest, dan kom je erachter hoe de aarde tot zijn vulling komt. De planten en de dieren die vermenigvuldigen zich. En ze zorgen met elkaar ervoor dat de aarde voller wordt. Je zou kunnen zeggen, de voortplanting, dat is met de schepping gegeven. Ook vermenigvuldiging van de mens. Dus ook de seksuele omgang tussen man en vrouw, dat is met de schepping als het ware erin gebakken. Dat zit in het DNA. Eigenlijk ook heel mooi, hè? Dat de Bijbel daar niet heel geheimzinnig over doet. Dat moeten wij ook in de kerk zeker niet doen en zeker niet in onze dagen. Want we leven met elkaar, gemeente, in een maatschappij waarin de seksualiteit heel het maatschappelijke denken doortrekt op allerlei manieren. Maar als je de Bijbelse visie op seksualiteit naast onze tijd legt, dan is er nogal wat mis, denk ik. Ook in de brede maatschappelijke opinie. En gemeente, die opinie die waait niet langs een kerkganger heen. Zo wereldvreemd zijn we toch ook niet met elkaar, denk ik. Is er niet heel veel mis, omdat er ook heel veel sprake is van ikgerichtheid in onze tijd, waarbij heel veel de nadruk ligt op mijn verlangens, mijn behoeften. En we eigenlijk minder genegen zijn om te rekenen met de Bijbelse noties van trouw. Gemeente, hoeveel oog is er in onze dagen voor de duurzaamheid van een relatie? En wat wordt er gezegd als je zegt, volgens de Bijbel mag de seksualiteit opbloeien binnen de kaders van het verbond van het huwelijk? Dan kijkt men je aan met ogen als schoteltjes. Seksualiteit, gemeente, is met het man en vrouw zijn gegeven. Als de Heere God de seksualiteit dierlijk had gevonden, dan had hij wel op een andere manier ervoor gezorgd dat de mens zich zou kunnen voortplanten. Dus, seksualiteit, gemeente, is niet zondig, dat is niet vies. Dat hoort bij de schepping van de mens, is door de schepper bedoeld. Als je dan de Bijbel nagaat, hoe de Bijbel gaat spreken over de seksuele ontmoeting tussen man en vrouw, dan merk je eigenlijk twee dingen op. Enerzijds is er sprake van ingetogenheid. En tegelijkertijd is er sprake van opgetogenheid. Dus geen platvloersheid of schunnigheid. Maar met vreugde spreekt de dichter van het Hooglied over de liefde tussen man en vrouw. En als je de spreukendichter is volgt. De spreukendichter die noteert, verblijd je over de vrouw van je jeugd. Laat haar borsten jou te alle tijd dronken maken. Dol voortdurend rond in haar liefde. Nou, hier wordt nou klip en klaar naar voren gebracht dat je als man en vrouw van elkaar mag genieten. Dat wordt hier openlijk verwoord. De Bijbel is hier open in en eerlijk in. En tegelijkertijd, gemeente, merk je, in de Bijbel ook een zekere terughoudendheid. Als het gaat over de meest intieme omgang tussen man en vrouw. Dat is in onze tijd heel anders. In hoeveel films en hoeveel tv-programma's komen er geen bedscènes voor? Dat is de tijd waarin wij leven. En dan hebben we het er nog helemaal niet over wat je allemaal op je telefoon voorbij kan laten komen. Aan beelden. Als je nu Genesis 1 en vers 2 naast elkaar legt, dan valt het op, gemeente, dat in Genesis 1 de mens in zijn mannelijke en in zijn vrouwelijke verschijningsvorm beschreven wordt. En in Genesis 2 wordt dat wat verder uitgewerkt. En dan lezen we in hoofdstuk 2 vers 18 dat God opnieuw spreekt. Alles is goed en harmonieus, door God geschapen. En dan zegt God op een gegeven moment, in zijn goede schepping, opeens zegt hij, het is niet goed dat. Hoe is dat nou mogelijk? Terwijl je in Genesis 1 leest, het was goed en je leest zelfs, het was zeer goed. Wat vindt God niet goed? Wat vindt hij niet geschikt? Er ontbreekt nog wat. Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand die tegenover hem is. God heeft dus Adam geschapen, zo lees je in het begin van Genesis 2. Hij vormde hem uit het stof van de aarde. God blaast lucht, levensadem in zijn neusgaten. En dan kijkt God naar Adam. En dan zegt hij, ja, het is er toch ook maar één. Hij is alleen. En God zegt tegen Adam, wil jij nou aan de dieren eens een naam geven? En als God aan de dieren naar Adam toestuurt, zodat hij een naam kan geven, dan valt er iets op. Die dieren die komen twee aan twee voorbij. De leeuw met een leeuwin en de beer met een beerin. En de ram met het schaap. En dan valt het God op dat Adam daar alleen staat. Adam die had dus wel een band met de dieren en met de planten, maar hij had geen relatie met een medemens, een wederhelft, die hem aanvult, completeert. Die heeft hij niet. Je zou kunnen zeggen, Adam gaat een eenzame weg. Geen mens tegenover zich. En God zegt bij zichzelf, ik zal een hulp voor hem maken. Nou, dan kan je natuurlijk zomaar over struikelen over dat woord hulp. Denk je, oh, dienstbode. Ja, daar hebben we het weer, hè. Nou, niet dienstbode dus. Dat wordt hier helemaal niet bedoeld met het woord hulp. Het hier in het Hebreeuws gebruikte woord voor hulp komt in het Oude Testament 21 keer voor. En 16 keer wordt het dan gebruikt voor God. Bijvoorbeeld in Psalm 33. Ik citeer, onze ziel verwacht de Heere. Hij is onze hulp. En ons schild. Dus het woordje hulp dat hier gebruikt wordt, gemeente, is een algemeen woord dat op zich niet een hogere of een lagere positie aangeeft. De vrouw die past aanvullend bij de man en heeft een gelijkwaardige positie. Ze staan tegenover elkaar, man en vrouw, zodat je elkaar in de ogen kunt kijken. Op hetzelfde niveau, maar ieder op een eigen plek, tegenover elkaar. Moet je dus nagaan, gemeente, de mens in de paradijselijke toestand, die was daar hulpbehoevend. En God geeft de mens iemand die bij hem past. Iemand op hetzelfde niveau. Niet als concurrent. En wat er dan volgt, gemeente, is heel bijzonder. God gaat aan Adam een vrouw geven. En moet je nagaan hoe hij dat doet. Daarvoor moet Adam geopereerd worden. Je zou kunnen zeggen, de vrouw wordt op een andere manier geschapen dan de man. Bij het maken van de man was God een pottenbakker. Die het stof van de aarde nam. En uit klei werd Adam door God geboetseerd tot een mens. En als het gaat over een vrouw, dan neemt God niet opnieuw klei. Dat doet hij niet. God verschijnt niet als een pottenbakker, maar hij verschijnt als een chirurg. Uit zijn zijde neemt God een rib. Iemand gebruikte hierbij het voorbeeld. De mens is dus als een huis dat uitgebouwd wordt. En dan niet twee huizen naast elkaar, ook niet twee onder één kap. De vrouw wordt uit de man gebouwd en geboren. Opdat het menselijk geslacht wezenlijk één zou zijn. Paulus die heeft het daar later ook over. Als hij zijn toespraak houdt op de Areopagus, dan zegt hij, God heeft uit één bloed heel het menselijk geslacht gemaakt. En juist omdat God de rib van Adam neemt, om daarmee Adam een vrouw te geven. Daarmee komt naar voren, gemeente, dat God man en vrouw als een twee-eenheid aan elkaar geeft. Laten we daarvan gaan zingen. Met lied 342. En daarvan het eerste vers. God heeft Adam diep doen slapen. Uit zijn rib een vrouw gebouwd. Want hij heeft de mens geschapen met een hart dat minnen zou. Over beide wil hij waken met zijn goedheid en zijn trouw. Het eerste vers van lied 342. God schept de vrouw uit de rib van Adam. En de vrouw heeft heel veel gemeen met de man. Apart, hè, dat de man nou geen engel bij zich krijgt. Maar een mens. Net als hij. helemaal bij hem passend. En toch, zij is wel weer ook heel anders. De rabbijnengemeenten hebben hier een hele mooie uitleg bij. Ze zeggen, de vrouw die werd geboren uit de zij van Adam. Niet uit zijn hoofd, zodat ze hem intellectueel zou overtreffen. Ze werd ook niet geschapen uit zijn voeten, om door hem vertreden te worden. Maar uit zijn zij, heel dicht onder zijn arm vandaan, zodat hij haar kan omhelzen. Uit zijn zij, heel dicht bij zijn hart vandaan, om door hem bemind te worden. Mooie. Om door hem bemind te worden. Gemeente Adam heeft het gelijk in de gaten, dat de vrouw als hulp tegenover hem, dat die vrouw heel nauw aan hem verwant is. Want hij noemt haar manin. In het Hebreeuws gemeente is het woordje man, ish. En in het Hebreeuws is het woordje vrouw, isha. Ish en isha, man en manin. Ze passen heel goed bij elkaar. Ondanks de verscheidenheid een eenheid. Ze zijn één in hun beelddrager van God zijn. Paradijselijk. Maar u zegt, ja, daar zijn we nou niet meer. Wij leven buiten het paradijs, ja. En menselijke hoogmoed heeft ervoor gezorgd dat wij buiten de tuin van God geraakt zijn. En de zondige gemeente die trekt een spoor in het hele menselijke leven, zowel bij de man als bij de vrouw. Er is gebrokenheid. Hoeveel gezichten heeft die gebrokenheid niet, gemeente? Ik benoemde dat er straks al even. De laatste tijd is er ook heel wat meer aandacht gekomen voor het feit dat je als man je opgesloten kunt voelen in je eigen lichaam. Dat je zegt, mijn lichaam is verkeerd. Er zijn mannen, gemeenten, die zich vrouw voelen. En vrouwen die zich man voelen. Wat hun identiteit betreft voelen ze een verkeerde verbinding. Ja, het zal je kind zijn, hè? Of je broer. Die het komt zeggen. Waar hij mee worstelt. Zijn enorme innerlijke spanning met je deelt. Genderdysforie, die diepe innerlijke onvrede met het geslacht waarmee je geboren bent. Het is wat. Je zal een man zijn met brede schouders, een baard. Maar je voelt je een vrouw. Het is een spanning. Dan heb je een strijd te voeren. Ook als je merkt dat dat niet zomaar voor eventjes is. En wat doe je dan met die diepe verlangens? Die ontzettend veel energie kosten. Ook veel verdriet, hè? Want waarom is mijn lichaam niet wat mijn geest verlangt te zijn? En dan komt er een vraag ook naar ons toe, gemeente. Zouden wij nou als jongeren en ouderen met elkaar ervoor kunnen zorgen dat we met elkaar een veilige omgeving zijn voor mannen en vrouwen die met de genoemde thematiek te maken hebben? Durft u het aan om te gaan luisteren en de ander serieus te nemen? En dan moeten we misschien, denk ik, oppassen, gemeente, dat we op een gegeven moment zeggen, ik begrijp je. Nou, als je zelf niet weet wat genderdysforie is, begrijp je die ander niet, zoals je als weduwnaar pas echt weet wat het is om je vrouw te missen. Ik dacht, gemeente, dat het goed was als we elkaar erop wijzen dat we hier in een roeping hebben. Om een luisterend oor te bieden. Kijk, als het gaat over genderverwarring, dan hoef je niet in de Bijbel op zoek te gaan naar teksten, want die vind je niet. En toch, als je ziet hoe de Heere Jezus, Filippus, de evangelist, erop uitstuurt om in gesprek te raken met de kamerheer uit Moreland, Handelingen 8. Dat was ook een seksueel beschadigd mens. En Filippus verkondigt hem Jezus. En de man komt tot geloof. Zonder alle ins en outs hier verder te behandelen, zou je kunnen zeggen, geloof in de Heer Jezus, is dat niet de belangrijkste transitie die ieder mens moet ondergaan om in het Koninkrijk van God te komen? Ik wil u en jou verwijzen naar de site van de Nederlandse Patiëntenvereniging, waar informatie is te vinden over genderdysforie. Ik dacht, ik benoem deze thematiek, want het gaat hier wel over het onderscheid mannelijk en vrouwelijk, dat nu in onze tijd wel heel complex is geworden. We gaan ook weer terug naar de eerste hoofdstukken uit de Bijbel. Ik heb het met wat nadruk voorgelezen. En de Heere bracht de vrouw tot Adam. Adam neemt geen vrouw. Hij krijgt een vrouw. Gemeente, de Heere God heeft niet alleen het huwelijk uitgevonden, maar hij brengt ook eigenhandig man en vrouw bij elkaar. Als je nou samen verkering hebt gekregen en na een verkeringsperiode je de afslag neemt richting het huwelijk, is het dan ook niet goed dat je je eens afvraagt, weet de Heere God nou ook van onze relatie af? Kan je nou dwars door alle beslissingen die je zelf hebt genomen en de stappen die je hebt gezet, je was er helemaal bij, je was er ook actief in, kan je nou ook zeggen, dwars door alles heen, door alle acties, hebben we elkaar uit de hand van God gekregen? Als je dat nou weet, gemeente, dat je elkaar als man en vrouw van God hebt gekregen, verstevigt dat nou niet ook je relatie? We zijn aan elkaar gegeven, van hoger hand. En ziet u in Genesis 2 vers 24 dat God nu die man en vrouw bij elkaar gebracht heeft, dat God ook aangeeft hoe het nou in het vervolg zal gaan. Hoe het bij de kinderen en de kleinkinderen van Adam en Eva zal gaan. De man zal zijn vader en zijn moeder verlaten. Oftewel, reken er maar op, ouders. Het zal gebeuren dat je als jongen, je kind, je zoon, die zal betrokken raken op een meisje dat hij zelfstandig wilt gaan leven, dat komt er een keer van. En dat je zoon, je dochter een keer het ouderlijk huis verlaat. We voelen natuurlijk wel aan, gemeente, je vader en moeder verlaten, dat betekent niet dat je het contact met je ouders doorknipt. Maar de bloedband die je aan je ouders hebt, die krijgt een andere invulling. Je bouwt met elkaar als man en vrouw in het huwelijk een nieuwe relatie op. Nou ja, voor een jongen en een meisje kan het lastig wezen om het huis te verlaten. Het ouderlijk huis te verlaten. En gemeente, als je ogen open hebt, dan dan weet u natuurlijk ook wel dat het soms voorkomt dat stellen niet het ouderlijk huis verlaten. Ook al zijn ze getrouwd. Ik bedoel, elke dag bij moeder aan tafel zitten. Elke dag als moeder bij je kind over de vloer komen. Is dat gewenst? Is dat opbouwend? Soms kan het kind de ouders niet loslaten. Soms kunnen de ouders het kind niet loslaten. Met als mogelijk gevolg dat een getrouwde zoon meer met zijn moeder is getrouwd dan met zijn eigen vrouw. Dat eerst met moeder wordt overlegd voordat er met de vrouw wordt gesproken. We voelen met elkaar wel aan, de gemeente, dat geeft schuring. Scheefgroei in het huwelijk. Als man en vrouw hecht je aan elkaar. Dat betekent een hele nauwe band met elkaar ontwikkelen. Dat je aan elkaar verbonden weet. Met huid en haar zit je aan elkaar vast. Je weet je ook samen verbonden in de dienst van God. Samen gericht op je schepper. En met dat je als man je aan je vrouw hecht, ben je samen één vlees met haar. Apart, hè? God die nam manninnen uit het vlees van Adam. Uit het vlees. En nu wil God dat man en vrouw opnieuw één vlees worden. Binnen het kader van de huwelijksband. Gemeente, dit één vlees zijn, dat duidt onder andere op de geslachtsgemeenschap. Het ziet dan op de totale samenverbinding van twee personen, waardoor je tot één mens wordt. En deze intieme samenleving tussen man en vrouw, dat hoort bij het mens zijn. En als je nou de Bijbelse lijn opzoekt, dan merk je dat de Heere God de geslachtsgemeenschap, seks hebben met elkaar, dat God dat laat plaatsvinden binnen het veilige kader van het verbond van het huwelijk. Moet je maar kijken naar de volgorde. In vers 24. Eerst verlaat de man zijn vader en moeder, hij hecht zich aan zijn vrouw en dan pas de intimiteit van de geslachtsgemeenschap. Zien we dus dat de Bijbel seks hebben met elkaar inkadert, dat God eigenlijk zegt, je moet eerst eens geestes zijn, wil je eens vleeses worden. Binnen het kader de veilige omtuining van het verbond van het huwelijk. Gemeente, als door God wordt gezegd dat die twee tot één vlees worden, zou je er ook aan kunnen denken dat hiermee is aangegeven dat het huwelijk, dat dat monogaam is. Ik bedoel, één man met één vrouw. U zegt, ja. Toen niet zo lang geleden hebben we het hele verhaal van Jacob met elkaar gedeeld. Daar ging het wel even anders aan toe. Dat klopt. Abraham, Jacob, Salomo. Daar ging het allemaal anders. Meerdere vrouwen. We hebben ook ontdekt, gemeente, alle ellende die ervan kwam. En de Heere Jezus die weet nou ook van die praktijk. Hè? Van Abraham en van Jacob en van Salomo. En dan zegt Jezus in Matteüs 19. En dan haalt hij Genesis 2 aan. En dan zegt hij, die twee zullen tot één vlees zijn. En daar komt het. Zo is het vanaf het begin geweest. Dat is dus de bedoeling, zegt Jezus. Gemeente, die Bijbelse noties die we vanmorgen met elkaar deelden. Geeft dat nou geen geloofsoefening voor ons allen, jong en oud? Bidden we elkaar dan ook niet toe: Heere, maak ons het gang en treden vast in uw woord. Amen. We zingen, gemeente, het vierde vers van lied 342. Ga uw weg in goed vertrouwen. God heeft u zijn kracht beloofd. Op zijn woorden kunt gij bouwen. Wees voor andere stemmen doof. Hij alleen zal u behouden. Blijft hem volgen in geloof. Het vierde vers van lied 342. Laten we met en voor elkaar bidden. Heere, u hebt ons als man en vrouw geschapen, als mens om beelddrager van u te zijn. Bedoeld om te lijken op u, Heere Jezus. Maar met elkaar leven wij als gemeente van u in 2023 buiten het paradijs. En toch is het de bedoeling dat wij de mentaliteit van Christus vertonen. Dat wij willen wat u wil. Heere, we zijn verlegen om de overmacht van uw genade. U roept ons ook tot bekering en geloof. En Heere, waartoe u roept, dat geeft u ook. Uw genade vernieuwt en uw genade herstelt uw beeld in ons. Heere God, dat is ook een proces van levenslang. Om te sterven aan ons oude ik en vernieuwd te worden door de kracht van de geest, vernieuwd naar het beeld van Christus. Zodat wij als jongeren en ouderen herkend mogen worden als volgelingen van u, Heer Jezus. Wil daartoe trekken tot u en degene die u trok achter u vernieuwen met uw genade. U hebt ons als man en vrouw geschapen. Heren, en toch... Wij mensen, we leven in een gebroken wereld. In ons totale mens zijn lopen breuken. En dat kan zo diep gaan dat wij ons in ons lichaam een vreemde weten. Met ons lichaam zijn we een man, maar in ons denken en in ons voelen en in ons diepste ik voelen we ons een vrouw. Waarbij ons lichaam een soort gevangenis is. Heere, wilt u zijn met jongere ouderen die dit in het verborgene, in het diepst van hun wezen beleven en zich daarin eenzaam weten. Niet gekend, niet gehoord, niet gezien. Geef de moed om de innerlijke strijd bespreekbaar te maken in een veilige omgeving. U kent hen, Heere, die die eenzame strijd strijden, die die strijd ook te boven willen komen. Wilt u hen helpen, Heere? Gedenken. De ene strijd tegen de acceptatie, de ander strijd om acceptatie. Maar er is strijd. Ontferm u over hen. Bewaar ons voor veroordelende woorden of negerende blikken. Geef dat we opmerkzaam zijn naar elkaar. U schiep hen mannelijk en vrouwelijk. En toch, hoe kan het verward liggen in het diepste van je zijn, als je als man je aangetrokken voelt tot een man en als vrouw je gericht weet op een vrouw. Wees bij de jongeren en de ouderen bij wie dat een spanningsveld is achter de schermen in de stilte. Wilt u ons helpen om een veilige omgeving te bieden waarbij die strijd gedeeld kan worden? Laten we als uw gemeente ook een plek zijn waar onze homoseksuele medemens zich gezien weet. Niet bang hoeft te zijn voor scheldwoorden. Niet bang hoeft te zijn voor vernederende blikken. Maar dat we hem, haar nabij zijn om de ander te helpen, om de pijn draaglijker te maken. Om de ander te helpen om een Bijbelse weg te gaan, te midden van allerlei uiteenlopende gedachten en verlangens. We bidden, Heere, ondersteun ouders en grootouders in het nabij zijn van een kind, kleinkind. Wie u verwacht, zal nieuwe kracht krijgen. We bidden u, Heere, gedenk ook hen bij wie het vanmorgen haperde in de gedachten toen we met elkaar lazen hoe u Adam tot Eva, als Eva tot een hulp gaf. Hoewel we weten dat we voluit en volwaardig mens zijn als we single zijn, toch kan dat alleen gaan ook pijn doen. Als het samen zijn met de ander een onvervulde wens blijft. Heere God, u weet ook hoe de relatie met u dan onder spanning kan komen te staan als er geworsteld wordt met wensen en uw belofte. Omring hen, Heere, met uw gunst. En laat ons ook als gemeente oog en hart daarin voor elkaar hebben. Wilt u zijn, Heere, met degene die alleen kwamen te staan? Elkaar moesten loslaten omdat de dood scheiding bracht? Of omdat het leven scheiding bracht? Het geeft pijn, vraagt energie. Ook in het zoeken van een weg in de nieuwe levensfase. Heere, laat uw wakende oog en uw dragende arm en uw wegwijzende hand hen leiden. We willen u danken, Heere, voor de liefde en de seksualiteit die u ons geschapen mensen geeft. Hoe wonderlijk hebt u ons gemaakt. Zo veelkleurig en veelzijdig. In deze wereld In ons bestaan zijn er zoveel bedreigingen, waardoor dat mooie van de liefde en de seksualiteit onder spanning komt te staan. Heren, wilt u zijn met jong en oud, ons alle leiden door uw geest, dat we niet alleen met ons innerlijk, met onze ziel u dienen, maar ook met ons lichaam. Laat ons lichaam een tempel zijn van de Heilige Geest, zodat we verbonden als man en vrouw aan u, eens geestes met u, ook heilig één vleeses met elkaar mogen zijn. Wij bidden u, God van Jacob, voor Israël. Heere, gedenk de relatie Israël-Palestijnen die onder druk staat momenteel, meer dan de laatste tijd. Geef wederzijds respect, Heere, om samen te zoeken naar een manier om met vrede naast elkaar te leven. Wij bidden u, wilt u het hart vullen met liefde uit Christus. We bidden u ook voor onze kerk. Zegen het werk van de klasses en van de synode. Onze landelijke vergadering van de kerk komt deze week bij elkaar. Zegen dominee Van de Wind en alle andere synode afgevaardigden in de bespreking van de vraagstukken die hun aandacht vragen. We bidden u, Heer, om een zegen over het werk dat Adrie Bracht hoopt te gaan doen als kerkrentmeester. Zegen hem in het dienstbaar zijn aan uw gemeente. We bidden u ook om een zegen over het werk dat voor en door jongeren van de gemeente wordt gedaan. Laat het aan u, drie enige God, meer en meer mogen verbinden. Zegen dan ook de activiteiten van het OJW met het oog op de maaltijd die we met elkaar hopen te hebben aanstaande zaterdag. Zegen daar de voorbereidingen van. Wees ook met de JV en de clubs en zegen de voorbereiding van de sing-in vanavond. We bidden u, hoor ons en verheerlijk uw naam in ons persoonlijke leven en in het geheel van ons als uw gemeente. Amen. Man en vrouw schiep hij hen, naar het beeld van God zijn ze geschapen. Laten we met elkaar biddend zingen om het beeld van God te mogen vertonen. Met woorden uit de avondzang. De avondzang en daarvan het vierde vers en ook het zevende vers. Maak ons uw beeld gelijk. 4 en 7 van de avondzang. ontvang de zegen van de drie-enige God en ga heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.